Gemeente, iets dat eigenlijk alles voor je betekent, dat geeft zo'n weg. Als het om tweede rangs dingen gaat, om kleine geintjes, dan zeg je nou ja, laat maar gaan. Maar als het echt alles voor je betekent, dan geef je dat zomaar niet weg. Toch? En ook wat in de kerk alles voor ons betekent, dat geef je niet weg. Ook in de komende weken niet. U begrijpt, het gaat weer over het thema van de nood in de kerk in deze maanden. En het zal niet altijd zo eenvoudig zijn te volgen, maar probeert u het. Want ik wil op mijn wijze u als gemeente en mezelf in deze omstandigheden leiden van het schrift. Er is heel veel kerkpolitiek, als u het volgt in de bladen, in de krant, dan weet u waar het om gaat. Maar er is zo weinig leiding vanuit de schriften. En dat probeer ik met Gods hulp u en mezelf te geven. Vandaar dat ik zeg, ook wat in de kerk alles voor ons betekent, dat geef je niet weg, toch? Zo ook in het verhaal van Naboth niet. Een bekend verhaal voor de kinderen eigenlijk wel, toch? Koning Achab, een van die goddeloze koningen. Hij leek lang niet op David en op Salomo. Hij was een hele goddeloze, boze koning. En hij zegt op een gegeven moment tegen Naboth, een Israëliet: geef jouw wijngaard. Nou, dat lijkt eigenlijk onschuldig. Want het kwam Achab gewoon beter uit. Die wijngaard van Naboth, die lag dicht bij zijn paleis. Het is best efficiënt om zo'n wijngaard dicht bij huis te hebben, toch? En koning Achab gaat zelfs heel redelijk te werk. Hij zegt: beste man, ik wil het niet stelen. Ik wil jou een andere wijngaard teruggeven. En ik wil je zelfs een wijngaard geven die nog beter is dan die je hebt. Nou, dat klinkt toch heel vriendelijk, vindt u wel, van zo'n goddeloze koning. En zelf zegt hij: als je dat niet wilt, dan wil ik je wel geld geven voor die wijngaard. Nou, een redelijk bod, vindt u niet? In alle redelijkheid toch gedaan. Daar zit eigenlijk geen kwaad bij als je dat zo leest. Nee, eigenlijk niet. Van de kant van Achab, eerlijk is eerlijk. En je kunt er ook verwachten dat Achab zegt: koning, leef in eeuwigheid. U kunt natuurlijk wat u vraagt. U bent daar ook koning voor. Dat mag u vragen. Doet u wat goed is in uw ogen. Dat zou je verwachten als reactie van. En daar zou hij ook stilletjes gedacht kunnen hebben van: nou ja, ik word er ook niet slechter van, want ik kan zelfs een betere wijngaard krijgen. En ik kan er ook nog over nadenken om er geld voor te vragen. Dus ik kan het verzoek van de koning niet weerstaan, uiteraard. Dat doe ik dat. En bovendien, ik kan er best beter van worden. Dat zou je eigenlijk verwachten, toch, van Naboth in deze geschiedenis. Ik ga er niet op vooruit, ziezo. Maar dan komt het. Maar Naboth zei tegen Achab: dat laat de Heer verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Niks voor hem. Absoluut niet. Geen dekken aan. Nou, je zou zeggen, je moet wel durven. Als nederig onderdaan tegenover de koning. Je moet wel lef hebben om zulke dingen te zeggen. Niet? Ja, dat zou je op het eerste gezicht wel te zien zeggen. En op het eerste gehoor zou je dat kunnen constateren. Maar daar zit wat meer achter. Gemeente, als een eventuele fusie of vereniging van kerken straks in december wat effectief zou worden, mei volgend jaar, als een eventuele vereniging van kerken dit ons zou vragen: geef ons uw wijngaard, dan zeggen wij hetzelfde. Zij verre van ons dat wij u de erven onze vaderen zouden geven. Absoluut niets. Komt niks van in. Geen denken aan. Het zij verre van ons. Nou, dit verhaal begint niet met veel plichtplegingen zich te verontschuldigen. Want ja, het gaat dan toch om de koning dat vraagt. De koning heeft dat gevraagd. Om nou veel gedraai ten slotte toch te zeggen: nou, ik doe het toch maar liever niet hoor. Nee, ons valt op het resolute van Nabot. En het absolute. Hij komt onmiddellijk in verzet. En wat doet hij? Als je goed leest deze Bijbelwoorden, hij plaatst de autoriteit van de koning ondergeschikt aan de autoriteit van de koning der koningen, de Heere, met een hoofdletter. Hij is zich zeer bewust dat de koning der koningen een hogere instantie is dan koningschap. Betekent dan wat elders in de Bijbel staat, dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen? Ook al is het de koning, de koningin, de regering, de kerkregering. Ja. Denkt u maar aan de geschiedenis van de kerk. Waar mensen zich om des gewetens wil verzet hebben. Tegen de koning van Hispanje bijvoorbeeld. De 80-jarige oorlog. Denk daar niet licht over. Een gewetenszaak. God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Nou, dat is hier duidelijk in het spel bij Nabot. Hij is al minst inschikkelijk. Hij weigert. Je zou bijna zeggen, bot. Nabot. Nabot weigert bot. Al vraagt de koning dat. Alles wat God verhoede straks een nieuwe kerkorde van ons zou vragen de erven onze vaderen te geven, in te leveren, om daar iets anders voor terug te krijgen, zo gezien is. Dan moet inschikkelijk zijn. Al zou de nieuwe kerkorde dat van ons vragen, dan zullen wij weigeren. Want als iets wat eigenlijk alles voor ons is, gevraagd wordt op te geven, dan doen we dat niet. dat geef je niet weg. Wat alles voor je betekent. Toch? Maar nou komt langzamerhand de vraag toch wel op. Wat bezielt deze Naboth? Waar is deze man mee bezig? Is dat een weldenkend mens? Dat vraag ik je toch af. Waarom weigert Naboth eigenlijk? Nou, gemeente, heel eenvoudig. Zijn leven hangt daaraan. Als gelovige Israëliet. Waaraan? Aan die wijngaard? Ja, aan die wijngaard. Dat zal u straks duidelijk worden. Maar eerst dit, Naboth heeft het dan toch maar over de erven van mijn vaderen, de erfenis van mijn vaderen. Dat is die wijngaard. Riekt dat niet een beetje naar wat in de dertiger jaren in Duitsland met name heette de bloed- en bodemtheorie? Waar tenslotte het nazisme, het nationaal socialisme ontstaan is. Kijk wel een beetje uit. Die wijngaard, gelijkstellen met de erven der vaderen, is dat niet een beetje te veel natuurlijke theologie? Bloed-bodemtheologie? Of een godsdienstige verpakking van wat eigenlijk je eigen bezit blijkt te zijn? Naboth, gaat het wel goed zo met u? En mogen wij ook vragen, want wij zijn hechtzinnige mensen, letten graag op anderen of ze niet scheef gaan. Naboth, mogen wij u vragen, wordt zo de naam van de Heere niet een beetje misbruikt? Door de naam van de Heere te annexeren een stukje wijngaard, nota bene. Is dit verzet van Naboth's gemeente wel zo principieel? En is zijn verzet wel zo religieus, zo godsdienstig? Al noemt hij dat de naam van de Heere. Klopt dat wel? Jawel, gemeente. Maar wat Naboth betreft geen zorg. Want Naboth kent zijn Bijbel. En de Bijbel voor Naboth waren de boeken van Mozes, de wetten van Mozes, met name. En dan weet u het wel, bij de verovering van het beloofde land, het land Kanaan, werd aan iedere stam van het volk Israël een bepaald stuk land toegewezen. En dat was voortaan het bezit van zo'n stam, een stuk land. Een deel van het land, een erfdeel, want het zou door de geslachten heen van kind op kind overgaan, het eigendom. En dat mocht absoluut niet worden doorverkocht of worden weggegeven. Dat stukje land was van die en die stam, tot een eeuwigheid staat het dan. Dat is eindeloos, onbegrensd. Leviticus zegt het zo, luistert u maar even naar die oude woorden. Leviticus 25, vers 23. Het land zal ook niet voor altijd verkocht worden, want het land is het mijne. Omdat gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Je krijgt een stukje land, maar in feite is het van mij. En je bent zetboer, zegt ze in Zeeland, op dat stukje land. Je mag het wachten. Maar je bent er eigenlijk een vreemdeling en een bijwoner bij mij. Dat wil zeggen, hecht je niet zeer aan dat stukje grond als danig, maar bedenk en geloof dat dit stukje is gegeven voor mij. Een stukje van beloofde land, en dat zal je doen denken aan mij, de getrouwe verbondsgod. Zo ben je bij mij een vreemdeling en bijwoner, op het stukje land wat eigenlijk van mij is, maar je hebt het in pacht, in bruikleen. Maar wat van mij is, en ik jou dat stukje land gezet heb, mag je het nooit weggeven. Want een stukje land, dat ziet op de erfenis, de rijke erfenis die ik heb weggelegd voor het volk Israël in de toekomst. Nou, zo ongeveer. Het bewaren van de erfenis der vaderen was dus voor een Israëliet een godsdienstige plicht. Nou begrijpen we Naboth beter. Nou begrijpen we Naboth helemaal. Maar waarom gaan wij straks eventueel weigeren? En waarom zijn wij straks eventueel niet inschikkelijk? Absoluut niet. Omdat het ons ook gaat om de erven der vaderen. En samenvat wijs ik dan op de kerk van de reformatie. De hervorming was geen afscheiding. Nee. Maar een opnieuw gevormd worden van de kerk. Waardoor de andere kerk als vals achterbleef. God heeft opnieuw de kerk gevormd. Hervormd. In de 16e eeuw. Dat noem ik de erven onze vaderen. En we kunnen daar geen afstand van nemen, want de volgende, het is een beetje een leerdienst hoor, de geloofsleer en de kerkleer hangen wezenlijk samen. Zeg mij wat uw geloofsleer is en ik zal u zeggen wat kerkleer is. Zeg me wat uw kerkleer is en ik zal u zeggen wat uw geloofsleer is. Wat is dan? Het wezen, het eigenlijke van de geloofsleer. Dan wijs ik naar zondag 21. Het gaat om de vergeving der zonden. Dat is het meest eigenlijke van de geloofsleer. Maar die geloofsleer die wordt beleefd in één zondag samen met de leer over de kerk. Wat gelooft u? Van de heilige, algemene, christelijke kerk. En wat gelooft u van de gemeenschap der heiligen? En dan gaat het om, wat gelooft u van de vergeving der zonden? Weet u nog wel gemeente leidt onder de katechismus spreekt van 21? De geloofsleer en de kerkleer staan één zondag. Ze horen bij elkaar. Ze zijn onafscheidelijk. En als het om de kerkleer gaat, dan moet je niet zeggen van ja, dat is de onzichtbare kerk. Ja, ook dat, maar die onzichtbare kerk kunt u nooit losmaken van de zichtbare kerk. Want dan word je dopers. Wat dan is, laat maar zitten. Onthoud nu vanmorgen, want we leren heel veel. Geloofsleer en kerkleer zijn wezenlijk met elkaar verbonden. En mag ik u nog wat zeggen? Luther de Reformator heeft zo op een noot gehad, deze. De rechtvaardiging van de goddeloze is het diepste van de genadeleer. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen en door genade alleen is het artikel waarmee de kerk staat of valt. Luther. Dus de rechtvaardiging door het geloof bepaalt het wezen van het kerk zijn. Houd dat vast. Iets wat eigenlijk alles voor je is, dat geef je zomaar niet weg. Dat geef je helemaal niet weg. Nu komt het erop aan, gemeente. Hebben wij een hervormd hart? Ja, ik bedoel niet of u nou hervormd bent door dik en dun en zo. Dat ook wel hoor, maar. Of je hart hervormd is, vernieuwd is, dat bedoel ik. Opnieuw gevormd is door Gods genade, zodat je een heel nieuw hart gekregen hebt. Gewoon een nieuw hart. Niet te veel gevraagd vanmorgen, toch? Die kan ik zelfs voor de kinderen een beetje duidelijk maken. En dan zeg ik heel gewoon, maar weer eens, hebben jullie een nieuw hartje? Zo zeiden we dat vroeger, zo zeggen we vandaag nog. Hebben wij een nieuw, een vernieuwd, een hervormd hart? Als dat zo is, en dan ga ik weer verder, dan hangt daar je leven aan af. Al kost het je leven, dan zeg ik weer moeilijke dingen. Ik bedoel, dan sta je leven van af, terwijl het je leven kost, omdat je verloor in Christus. In het graf van Christus is je oude leven bedekt dan. En uit genade nieuw leven gekregen. Uit genade. Als je het uit genade, terwijl het je leven kost. Ja hoor. Dan kun je dat nooit meer weggeven. Kun je nooit, nooit, nooit weggeven. Dat laten de heren verre van mij zijn. Dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Al kost het je leven. Zoals bij Naboth. Hij wordt hier zijn bloed getuigd. Een slaaf voor de goede zaken. Doodgegooid. Gestenigd. Tje. Weet je wat? Ik ben nu even aan het denken. Herinneringen. Voor het doop is nog gestenigd. Als het goed is wel. Dat is maar één keer in je leven. Een Deense denker Kierkegaard zei, als je goed gepreekt hebt, als je goed gepreekt hebt, dan word je gestenigd als je buiten komt. Luther zegt wat het woord is. Er is Judas en Herodes en Kajas de duivel. Moed. Naboth. Bloedgetuige. Voor de goede zaak. Onder geen enkele voorwaarde kan Naboth afstaan van de erfenis van zijn vader. Deze ongehoorzaamheid aan koning Achab. En deze gehoorzaamheid aan de koning der koningen, de Heere, kost Naboth zijn leven. Ja, dit verhaal ons nog wat. Is het ook de Bijbel? Ik ben ervan overtuigd. En dan ga ik dit vragen. Ook aan mezelf. Maar dan komt het erop aan, hoor, of dat we ons gaan voegen in deze geschiedenis, deze heilsgeschiedenis. En of ons voegen in gelid van de heerscharen van koning Jezus door de geschiedenis van de kerk heen. Luister. Zijn ons... Dat is een heel belangrijke vraag, hoor. Zijn ons de snoeren in lieflijke plaatsen gevallen? Dat ziet hij vanuit op die verdeling van het land, weet u wel. Meetsnoeren, dat stukje voor jou, dat stukje voor jou. In overdrachtelijke zin, niet testamentisch. Zijn ons de snoeren en lieflijke plaatsen gevallen? Onder de bediening van de verzoening. Ja, daar kun je van doen, dat kun je niet maken, dat kun je niet versieren. Dat kreeg je. Of je krijgt niets. Is ons een schone erfenis geworden? Gekregen uit genade. Die vraag moeten wij beantwoorden. Die vraag moet u echt meenemen naar huis. Want hier gaat het om. Met name ook in de komende tijd. Hoezo? Wel, lieve gemeente, ik zei het al, geloofsleer en kerkleer hangen heel wezenlijk samen. Dan ga ik weer een stapje verder, want wij hebben echt onderwijs nodig, hoor. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze heeft heel wezenlijk te maken met hervormd zijn. Denk daar eens over na. Je bent niet zomaar hervormd. Maar principeel is het goed. Ik zei. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloos heeft wezenlijk te maken met hervormd zijn. Daar komt deze leer diep, breed, hoog tot zijn uitwerking. Niet in afgescheiden kerken. Ja, we beleven zonder maanden nu. Ik moet deze dingen door. Afgescheiden kerken. Wel, daar zijn lieve broeders en zusters. Voor wie ik heel veel houd. Voor wie ook veel mag houden. Met wie een band in de Heer. Maar de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen loopt daar altijd gevaar zich te ontwikkelen in de richting van de rechtvaardiging van de vrome. Loopt het gevaar. En moet dat gevaar lopen als afgescheiden kerken, die zich afgescheiden heeft van goddeloze slechte mensen. Wie leeft van de rechtvaardiging van de goddelozen, die kan het gewone volk niet loslaten. En daarom was en is de vorm de kerk ten diepste volkskerk. Heel principe. Alzan Kolbrugge, weet u wel? Ja, ik hoop dat u weet wie dat is, hoor. Alzan Kolbrugge gevraagd wordt, hij gaat niet nemen de afscheiding in 1834. En hij wordt niet toegelaten tot de Vormde Kerk. Als hem gevraagd wordt door een eerbiedwaardig predikant van de afgescheiden kerken, Don Mulkamp, kom bij ons spreken, kun je dominee worden. Dan schrijft hij zijn beroemde brief. Als ik één keer in uw gemeente preek, dan ik het fundament onder uw gemeente weg. Hij beseft, de levende rechtvaardiging van de goddeloos past alleen maar in die hol en bolle brede volkskerk. En als in de tijd van Kuiper, Dolle Jassie. Kuiper zegt, kom mee, uit die volkskerk, weg er vandaan, weg uit die hervormde kerk. Het volk van God gaat met ons mee. De goedemaker, Oenend, dan kies ik voor jou in zijn maan, die volkskerk. Want Jezus ging om met tollenaren en zondaren. Begrepen. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, het erfstuk van de reformatie, is het meest veilig in die kerk die geen naam heeft. Die er nergens op lijkt. Wij kunnen het volk niet loslaten. Ook het oude weet niet om ons heen. Straks eventueel. Wij kunnen die onwetende mensen om ons heen in de volkswijken niet loslaten. Dat kan niet. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet. Waarom niet? Omdat als wij genade van God hebben, wij weten dat we niet beter zijn dan die mensen. En als je echt een goddeloos God geworden bent die van genade heeft, dan gun je de godste van zondaar. Daarom kunnen wij mensen niet loslaten. Dat kunnen wij niet. Wij moeten en wij zullen om Gods wil en om Jezus wil volkskerk zijn en blijven. Dat heeft alles te maken met de beleving van de genade voor een zondaar. Ik zei al, geloofsleer en kerkleer hangen samen. En daarom kunnen wij het hervormd zijn, hoe dan ook, in een eventueel veredelde kerk. Nooit, nooit opgeven. Nooit opgeven. Dat laten de Heere van ons zijn. Want dit heeft alles te maken met de Heere is ons deel. Dan weten we dat wat de Heer ons toevertrouwd heeft, zomaar onder de bediend woord en zomaar onder de bediening van de sacramenten, wat de Heer ons toevertrouwd heeft, wat ons ten deel gevallen is, zomaar uit genade, dat dit een onderpand is voor onze erfenis in de hemel. Onverderfelijk, onverwerkelijk, een onderpand van wat wacht, wat ons hier ten deel gevallen is, uit genade. Als een goddeloze, door het geloof alleen. En dat kunnen, dat zullen we niet prijsgeven. Omdat dat ons leven is. En dan word je zo gunnend met andere mensen. Dan word je zo mededeelzaam. Ook naar al dat gewone volk om ons heen, die oude wijken, die nergens wat van staan. Dan word je zonnend, dat je die mensen niet kan loslaten. Kan niet. hervormd zijn is in principe volkskerk zijn. Jan Rob en zijn maat. En gemeente, daarom mogen wij de kerkelijke grenzen van de erf onze vaderen nooit laten worden tot een afscheiding van zondige, gehoorzame mensen onder ons en om ons heen. Want dan verliezen wij het geheim van de genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat brede perspectief ontwikkelt zich de rechtvaardiging van de goddeloze uit genade alleen. Die dat ten deel geval is. Die kan nooit meer boven een ander staan. Die kan ook niet staan boven onwetende goddeloze mensen. Die gaat er eerder onder staan. Om hem of haar te dragen naar Jezus. De heiland van de kerk. Nee, de heiland der wereld. Kijk. Dit kunnen wij nooit, nooit, nooit opgeven. De Heer is mijn deel. Mijn ziel. Mag je dat zeggen? Zomaar, hè? Echt gekregen. Wat gekregen? De Heer, hè? De Heer, hè? Wat? In de vergeving van mijn zonden. In het bloed van Jezus heb ik de Heere gekregen. De Heer is mijn deel. Ik zei, dan is dat een onderpand van de erfenis in de hemel. Lieve gemeente, uit genade gekregen. En steeds opnieuw uit genade en door het geloof. Als een goddeloze mezelf. Kun je zelf tegenvallen. Niet te geloven ze. Ik zei. Als een goddeloze mezelf. Dat onderpand moet dragen. De Heer is mijn deel. Ik zeg. Als een goddeloos in mezelf. En niet als een afgescheiden vrome. Of een vrome afgescheidene. Dat betekent van fariseer, weet u wel. Afgescheiden. Want als een goddeloos in mezelf. Is heel veel. Ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe. Zal hij ons geleiden. Ter dood toe. Zoals Nabot. Amen.